Goedemorgen, geliefde gemeente. Hartelijk welkom in deze kerkdienst op laatste zondag van augustus 2026. Afkondigingen namens de kerkenraad. De diensten van volgende week zondag. Om 10:00 hoopt u voor te gaan dominee J. Hoefnagel en om 17:00 dominee H.K. Sok. Vanmiddag zal u voorgaan dominee C. Cornet in plaats van dominee A.A. Egas. Aanstaande woensdagavond is er een kerkraadsvergadering en aanstaande zaterdag hebt u uw gemeentedag. Nou, mooi om elkaar weer te ontmoeten in een wat andere sfeer, dus ik hoop dat u allemaal kunt komen. Voor dit alles geldt zo de Heere wil en wij leven. Tot zover de mededelingen, laten we stil worden voor God. Onze hulp en onze verwachting zijn in deze dienst in de naam van de Heere Heere. In de naam van die God die hemel en aarde uit niet heeft geschapen, die trouw houdt en eeuwig leeft en die nooit laat varen wat zijn hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van God de Vader, door de Heer Jezus Christus in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Gemeente, laten we zingen Psalm 99, vers 1, God de Heere regeert, en vers 2, God die helpt in nood. Psalm 99, vers 1 en 2. organist heeft al laten horen waarom God ons helpen kan. Mooi, heilig lam van God, zo kan het. Lieve gemeente, we gaan luisteren met eerbied naar de wet van God zoals die tot ons komt in de 10 geboden. En ook naar de samenvatting die de Heer Jezus ervan gaf toen hij op aarde was. En daarna zingen we op Psalm 6, vers 2 en 4. Waarin we ons verootmoedigen voor de Heere. Vergeef mij al mijn zonden die uw hoogheid schonden. En vers 4 keer eindelijk Heere toch weder. Mijn ziel buigt zich ter neder. Psalm 6, vers 2 en 4. Naar de wet van God en naar de samenvatting daarvan door de Heer Jezus. Toen sprak God al deze woorden. Ik ben de Heer uw God die u uit het land Egypte uit het slavenhuis geleid heeft. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken. Geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel of beneden op de aarde of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen en die niet dienen. Want ik, de Heere uw God, ben de naijverige God die de misdaad van de vader vergeldt aan de kinderen, aan het derde en vierde geslacht van hen die mij haten, maar die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heere, uw God, niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet voor onschuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat u die heiligt. Zes dagen zult u arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere, uw God. Dan zult u geen enkel werk doen. U, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw slaaf, nog uw slavin, nog uw vee, nog uw vreemdeling die binnen uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte op de zevende dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. U zult niet doodslaan. U zult niet echt breken. U zult niet stelen. U zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. U zult niet begeren het huis van uw naaste. U zult niet begeren de vrouw van uw naaste. Nog zijn slaaf, nog zijn slavin, nog zijn rund, nog zijn ezel. Nog iets wat van uw naaste is. En toen de Heer Jezus op aarde was, kwam er een keer een wetgeleerde naar hem toe, maar hij kwam om hem te verzoeken. En hij zei: meester, wat is het grote gebod in de wet? Hij hoopte natuurlijk dat de Heer Jezus een fout antwoord zou geven. Deed hij niet natuurlijk, want Jezus is de Zoon van God en hij zei tegen hem: u zult de Heere uw God lief hebben met heel uw hart, met heel uw ziel en met heel uw verstand. Dit is het eerste en het grote gebod. En het tweede hieraan gelijk is: u zult uw naaste lief hebben als uzelf. Aan deze twee geboden hangt heel de wet en de profeten.
Thank you.
Gemeente, de schriftlezing vanmorgen komt uit de profetieën van Jesaja, hoofdstuk 41, vers 8 tot en met 16. We luisteren vanmorgen naar Jesaja 41, vers 8 tot en met 16. Laten we eerbiedig luisteren naar wat God in zijn woord hier tot ons zegt. Maar u, Israël, mijn dienaar, u Jacob, die ik heb verkozen, het nageslacht van Abraham, die ik lief had, u die ik gegrepen heb van de einden der aarde, geroepen uit haar uithoeken, en tegen wie ik zei, u bent mijn dienaar, ik heb u verkozen, ik heb u niet verworpen, wees niet bevreesd, want ik ben met u. Wees niet verschrikt, want ik ben uw God. Ik sterk u, ook help ik u. Ook ondersteun ik u met mijn rechterhand die gerechtigheid werkt. Zie, zij zullen beschaamd en te schande worden, allen die in woede tegen u ontstoken zijn. Ze zullen worden als niets. Ze zullen omkomen, de mannen die u aanklagen. U zult hen zoeken, maar u zult hen niet kunnen vinden. De mannen die zich tegen u keren. Ze zullen worden als niets, als volstrekt niets. De mannen die strijd tegen u voeren. Want ik ben de Heer uw God, die uw rechterhand vastgrijpt en tegen u zegt, wees niet bevreesd. Ik help u. Wees niet bevreesd, wormpje Jacob. Volkje Israël. Ik help u, spreekt de Heere. Uw verlosser is de Heilige van Israël. Zie, ik maak u tot een scherpe dorssnede, een nieuwe, met puntige pinnen. U zult bergen dorsen en verpulveren en heuvels maken als kaf. U zult ze wannen, de wind zal ze opnemen en de storm zal ze verspreiden. Maar u zult zich verheugen in de Heere, in de Heilige van Israël zult u zich beroemen. Gemeente, tot zover de schriftlezing, de tekst voor de preek is vers 14. Een woord dat de Heer mij op het hart bond voor u. Wees niet bevreesd, wormpje Jacob, volkje Israël. Ik help u, spreekt de Heer. Uw verlosser is de Heilige van Israël. Laat u samen bidden om de zegen van de Heere gemeente over deze dienst. Vanmorgen doen we voorbeden voor zuster Jeannette de Kievit, voor de familie Mansen, voor broeder Co van Ekeren. En we denken ook aan hen die van de week bij het graf stonden van zuster Klein Noorland. Laat u samen de Heere zoeken in het gebed. Genadig en barmhartig Heer in de hemel, op deze laatste zondag van augustus 2026 is de gemeente van Zeist samengekomen in uw huis. Anderen zijn met ons verbonden, gemeenteleden, gasten. Heer, we hebben deze plek opgezocht. We zijn van alle kanten hier naartoe gekomen. En we danken u ervoor dat we elkaar mogen ontmoeten. Dat we inderdaad allemaal vanuit allerlei kanten en plaatsen deze kerk hebben opgezocht. Maar Heere, we bidden u dat u ons vanmorgen opzoekt. En dat u ons bezoekt met uw heil. En dat u tot ons spreekt vanuit uw heilig, heerlijk woord. dat tegelijk heilzaam is en krachtig als uw Heilige Geest erin meekomt. Heer, u weet hoe wij vanmorgen hier staan en zitten. U weet van de afgelopen week hoe die verlopen is. Een week waarin we ons werk hebben gedaan. Een week waarin we misschien nog vrij hadden. Immers, we zijn ook gekomen aan het einde van de vakantieperiode. Ook hier en ook in het middendeel van Nederland. Gaan morgen of de komende dagen de schooldeur weer open. Het gewone leven gaat weer zijn gang vinden. Heer, wij danken u ook voor wat u gegeven hebt. Niet alleen de afgelopen week, maar ook in de afgelopen maanden. Een zomerperiode. Misschien zijn we op vakantie geweest. Hebben we verre oorden bezocht of zijn we wat dichterbij gebleven. En we mochten weer veilig thuiskomen. Zover ik dat natuurlijk weet. Heer, we danken u voor uw bewarende hand. We weten ook dat er van de zomer heel wat gebeurd is rondom ons heen. Ongelukken, mensen zijn verdronken. En de afgelopen week verschrikkelijk overstroming in Nepal. We hebben ook in de zomerperiode gehoord van oorlogen en geruchten van oorlogen, aardbevingen. En we zijn er weer bij bepaald dat we in het laatste der dagen leven, in de eindtijd en de slotfase daarvan. Heren, wij danken u ervoor dat u naar ons omziet en dat we hier mogen zijn. En dat alle dingen in gereedheid zijn om uw woord te verkondigen en om dat in de gemeente neer te leggen, aan het hart te vleien. Wij bidden u, Heer, om uw zegen, om de leiding van uw Heilige Geest, voor uw dienaar die uw woord verkondigen mag vanmorgen hier. Ik bid voor allen die hem gaan horen in deze dienst, hier in het kerkgebouw en daarbuiten. Heer, u kent ook onze situatie, onze omstandigheden, misschien veel om dankbaar voor te zijn, maar misschien ook wel veel om je bezorgd over te maken. Want Heer, het is er ook hier in Zeist, het is ook hier in het leven van onze broeders en zusters. De moeite, de zorg, het verdriet, dingen die anders gelopen zijn dan je hoopte. De gebrokenheid is hier ook, de eenzaamheid, het leed. Heer, we brengen het ook vanmorgen bij u. U kent onze omstandigheden van ons hele leven, maar ook van dit moment, van de laatste tijd wat opgedoken is, wat ons bezighoudt, wat ons verdrietig maakt. Heer, u weet hoe het is in ons persoonlijk leven. U weet hoe het is in ons huwelijk, als er nog een huwelijk is. U weet hoe het is in ons gezin, in onze familie. Met onze kinderen, als we die uit uw hand hebben ontvangen. Onze kleinkinderen, achterkleinkinderen misschien. Veel om dankbaar voor te zijn. Zeker, we danken u daar ook voor vanmorgen. Voor al het goede dat we ook in de kring van ons gezin, familie, uit uw hand ontvangen. Maar toch, het is gemengd. In meerdere of mindere mate met verdriet, met moeite, met gebrokenheid. Ze zijn er ook hier, heren, broers en zusters, die kinderen hebben die nergens meer aan doen. Die afdwaalden, afhaakten. En u kent dat verdriet, we leggen dat vanmorgen voor u neer. En al het andere wat er is. Wat ons bezighoudt, wat ons benauwt, wat ons bezet. Waar we van wakker kunnen liggen. Maar al zo lang om bidden en het gebeurt maar niet. Heer, we leggen alle nood voor u neer. We hebben gezongen, hè? En dat was heerlijk. God die helpt in nood. Heerlijk dat u dat aan het begin van deze zondag tegen ons zegt. U zegt het zelf. En u doet het ook. En tegelijk bidden we erom dat u het doet, Heer, in de gang van het leven, ook in de komende tijd. Dat u ons nabij bent, dat u ons ondersteunt, dat u ons geeft wat nodig is. En dat vanmorgen uw woord mag raken, troosten, bemoedigen. Dat u een God bent die omziet naar zwakkelingen. Naar mensen die het niet meer kunnen bekijken. Die niet meer weten hoe het verder moet. U zegt tegen hen, ik help u. En dan zegt u er ook nog achter wie die ik dan is. Heer, laten we daardoor getroost mogen worden in deze dienst. Mogen we elkaar in uw handen leggen. We bidden om uw zegen, niet alleen voor uw dienaar, maar ook voor de organisten die ons vandaag dienen. Voor onze kosteres. Heren, laat de livestream ook goed lopen, zodat ook thuis meegeluisterd kan worden. Laat deze dag geheiligd mogen worden door uzelf. Dag ook mogen zijn van rust. Van opademen. Even tot jezelf komen en tot u komen. Heren, misschien hebben we een hele intensieve week achter de rug. Intensieve tijd. Mag het vandaag rustig worden. Ook als we misschien alleen zijn vandaag of samen. Maar laten we met u mogen zijn. Uw nabijheid mogen ervaren. De gemeenschap met u mogen oefenen. met het heilig Lam van God. Heer Jezus, dat bent u. U bent Gods Lam, u bent in deze wereld gekomen. U hebt uw leven afgelegd. En daarom is de vergeving van zonden waarom gebeden hebben. Vergeef mij al mijn zonden, Heer. Er was zoveel zonde weer, ook in de afgelopen week. In loop op mijn tijd, in de vakantie. O God, vergeven door Jezus bloed. Tot roem zongen we van uw genade, inderdaad. U wordt erdoor verheerlijkt als u onze zonde vergeeft. Daar bidden we om. Heer, zo leggen we deze dag in uw handen. Bidden voor al uw dienaren, bidden alle diensten die gehouden worden in Zeist en daarbuiten. Gelukkig leven in een vrij land nog op dat punt. Zijn er vandaag weer honderden diensten gepland. Mag u ze voortgang hebben en wilt u ze zegenen. Zegen uw dienaren dan ook, studenten, kandidaten, predikanten. Wie dan ook het woord mag uitdragen vandaag. Laat uw koninkrijk komen in deze bange en benauwde wereld. Ontfermt u zich ook over deze wereld. Waar inderdaad zoveel nood en moeite en zorg is. We leggen het in uw handen. Maar Heer, we doen ook voorbeden voor zuster Janette de Kievit. U kent haar omstandigheden. U weet hoe het met haar gaat. U weet dat ze ze nog verder onderzoeken moeten. Heer, mogen deze zuster in uw handen leggen en we bidden u, ontfermt u zich over haar. Dat de prediking van vanmorgen, de tekst van de preek, ook haar bijzonder mag vertroosten vanochtend en de komende tijd. We dragen haar aan u op met allen die haar lief zijn. Ik doe een voorbeden voor familie Manssen. Wat gaat Roelof een diepe weg? En dat weet je alleen als je dat zelf ook hebt meegemaakt. Je hebt erover gelezen misschien of gehoord. Maar als je door een diepte heen gaat als deze, dat is zo zwaar, dat is zo moeilijk. Laat onze broeder ook de werkelijkheid en de waarheid van de tekst mogen ervaren in zijn leven. En ook zijn vrouwen en kinderen. Want ze maken het met z'n allen mee, deze beproeving. Heer, laat onze broeder eruit mogen komen uit die ernstige depressie. Laat het licht mogen opgaan. Laat de rust in zijn hart mogen neerdalen. Laat u weer nieuwe moed en krachten van u mogen ontvangen. En zegt u ook alle behandelingen en medicijnen die hij ontvangt. Heer, we dragen onze broeder van harte aan u op. Dan ook voorbidden voor broeder Ko van Ekeren. Ook hij gaat een zware weg. Weer op een andere manier, maar toch. We bidden ook voor hem dat u hem nabij bent. Dat u de longensteking geneest. En dat u verder van u uit uw hand ontvangen mag wat nodig is voor zijn lichaam, voor zijn ziel, voor zijn leven. Heer, zegen ook zijn vrouw, wees bij hen samen. Loop op met hen in deze zware, moeilijke weg. En omring ze met uw trouwe zorg en laat ze mogen ervaren wat we zongen. God die helpt in nood. Heer, we denken aan de nabestaanden van zuster Klein Noorland. Onze zuster is de afgelopen week begraven. Haar nabestaanden stonden erom om haar groeven. Heer, we bidden om troost en kracht voor de familiekring, om wat nodig is ook in de komende tijd en de afwikkeling van alle zaken die hun aandacht vragen. Heer, voor ons is er weer een lege plek in ons midden. En niet de eerste dit jaar vanuit onze gemeente die we naar het graf hebben gebracht. Heer, troost allen die rouw dragen, zoals we dat noemen. Die weten wat het is om een geliefde te missen, die de eenzaamheid meemaken. Het verdriet voelen. Heer, we leggen alle rouwdragenden vanmorgen voor u neer. Omring ze met uw liefdevolle zorg. Heer, zo bidden we om uw zegen. Ook voor ons persoonlijk leven, voor ons gezin, familie. Voor allen die ons lief zijn. Misschien hebben we vrienden waar het zwaar en moeilijk is. Misschien is er een zorg in verband met ons werk. Heer, we bidden voor de gemeente van Zeist. We bidden voor de broeders van de kerkenraad. Voor dominee Hoefnagel en zijn gezin. Geef ook hen uw zegen in deze tijd en in de toekomst. Heer, zo leggen we alles voor u neer. U dankt voor wat u gegeven hebt in de afgelopen week. U biddet om uw zegen. Zie ons aan in het offer van de Heer Jezus Christus. En verhoor ons bidden in zijn naam. Amen. Lieve gemeente, we gaan zingen op Psalm 118, vers 3. Ik werd benauwd van alle zijden en riep de Heere ootmoedig aan. De Heere verhoorde mij in het lijden en deed mij in de ruimte gaan. En vers 7, de Heer is mij tot hulp en sterkte, hij is mijn lied, mijn psalmgezang. Hij was het die mijn heil bewerkte, daarom loof ik hem mijn leven lang. Psalm 118, vers 3 en 7. Luister naar de preek, zingen we Psalm 33, vers 10. Zijn machtig arm beschermt de vromen en redt hun zielen van de dood. Hij zal hen nimmer omdoen komen in dure tijd en hongersnood. In de grootste smarten blijven onze harten in de Heere gerust. Ik zal hem nooit vergeten, hem mijn helper heten. Al mijn hoop en lust. Psalm 33, 10e vers, na het amen van de preek. Geliefde gemeente van de Heere in Zeist. En u die meekijkt en meeluistert en gasten. Wij weten allemaal wat vrees is. Jij ook, denk ik. Eén kindje in de kerk vanmorgen. Of kind. Weet je, vrees, dan ben je bang ergens voor. Dan zie je ergens tegenop. Dan denk je, hoe moet dat allemaal? Ik weet niet hoe jij dat doet natuurlijk, maar je zou het bijvoorbeeld hebben met een spreekbeurt. Hè? Ik zie dat bij mijn kleinkinderen. Dan denk je, oh, morgen heb je spreekbeurt en heb je vrees. Kun je misschien niet slapen en zo. Nou, lieve mensen, u weet het allemaal wel wat vrees is, toch? Vrees, onzekerheid, spanning, stress. Je zal maar ergens in je lichaam pijn krijgen. Dan denk je, oh, het gaat hopelijk wel weer over. En het gaat niet over. En denk je, ja, ik moet toch eens naar de dokter ermee. Dan heb je ook vrees. Hè? Dan denk je, oh, als het maar meevalt, hè. Dan zegt deze, ja, maar het valt wel mee, hoor, misschien. Maar je weet het niet, hè. Dat is vrees. Of als je onderzocht bent en je gaat voor de uitslag. Dan denk je, oh, zal het goed wezen. Dat, hè. Nou, zo kun je voorbeelden genoeg bedenken natuurlijk. Vrees, spanning, ergens tegenop zien. Hoe zal het verder gaan? Wat zal me overkomen? Dat, hè. Angst is wat anders. Angst, dan ben je bevreesd voor iets onbekends. Vrees, dat heeft te maken met een situatie. Iets waar je naartoe leeft, iets wat je moet doen. Maar angst, dat overvalt je. Ook heel naar. Ik ken wel mensen inderdaad die veel angsten hebben. En irrationeel, hè, dan, ja, het overvalt je. Het houdt je bezig. Ik keel dicht. En dat. Nou, vrees. Nou, lieve mensen, in onze tekst gaat het over vrees. En in de context gaat het er ook over. God zegt tegen het Joodse volk in de ballingschap, vers 14, Jesaja 41. Wees niet bevreesd. Wormpje Jacob, volkje Israël. Ik help u, spreekt de Heere. Uw verlosser is de Heilige van Israël. Deze tekst krijg ik van de Heere voor u. En daar ga ik over preken. En het thema van de preek is een rijke bemoediging voor een aangevochten groepje mensen. Een rijke bemoediging voor een aangevochten groepje mensen. Nou, laat ik eerst u uitleggen wat ik ermee bedoel natuurlijk. Jesaja 41 is onze tekst uit. En u weet wellicht dat het boek Jesaja te verdelen is in drie delen. Hoofdstuk 1 tot en met 39. Dan richt Jesaja zich met name tot Joden die nog in Israël wonen. Met name geconstateerd rond Jeruzalem en het Tweestammenrijk. En vanaf hoofdstuk 40, dat merk je gelijk als je de Bijbel leest, dan denk je, hey, de focus is anders. Jesaja richt zich niet meer tot zijn volksgenoten, tot zijn tijdgenoten moet ik zeggen. Maar zijn perspectief is anders. En dat klopt ook als je schrift en schrift vergelijkt, dan zie je dat vanaf hoofdstuk 40 en verder. Daar richt Jesaja zich met name tot de Joden in de ballingschap. Dus God heeft hem woorden gegeven, God heeft hem dingen geopenbaard, woorden laten opschrijven. Met de bedoeling dat als de Babylonische ballingschap een feit zou zijn, dat die woorden daar bekend zouden raken. Dat daar die boekrol opengerold zou kunnen worden. En oh, God heeft al lang geleden voor ons zijn woord gegeven. Dat er. En dus hoofdstuk 41 is dus gericht tot de Joden in ballingschap. Nou, gemeente, even voor ons gevoel, hè. Het zal je maar overkomen. Stel het voor dat u van de week in huis bent, in uw huis, in ons huis, en de bel gaat. Nou, die gaat vaker natuurlijk. U loopt naar voren en u denkt, wat zou het zijn? Zou het weer iemand zijn die wel te veel verkopen, waar je dan hekel aan hebt, zeg maar? Of is het iemand die een pakje bezorgt, omdat hij wat besteld heeft bij bol.com of weet ik veel? En weet je, dan gaat u doet de deur open en dan staat daar een aantal soldaten en die zeggen dan, meekomen u? Ja, hoezo dan? Ja, u gaat mee naar Rusland, ik noem maar wat. Russische soldaten, u ziet dat aan het uniform, als u daar verstand van zou hebben. En die zeggen, pak maar een koffer in, u krijgt een half uur en dan gaan we er vandoor. Ja, maar dit en dat, dat kan niet, ik moet nog een afspraak. Doet er niet toe allemaal, zeggen ze. U gaat nu uw koffer inpakken, over een half uur komen we u ophalen en dan gaat u op transport naar Rusland. Snap u dat dat is gebeurd? God had vele jaren gewaarschuwd tegen de zonde van het Joodse volk. Twee stammenrijk in ons geval. Er waren profeten gekomen en die hadden opgeroepen tot bekering. Die hadden opgeroepen om te stoppen met zondigen tegen God. En dat had allemaal niet geholpen. En toen is tenslotte gebeurd. En het was nog erger geworden zelfs. Als in mijn verhaaltje. Want de Babylonische legers waren gekomen onder leiding van Nebukadnezar. Ze hadden het Joodse volk onder de voet gelopen. Jeruzalem ingenomen, verwoest. De tempel, het huis van God, was in vlammen opgegaan. Was een rokende puin op geworden. En inderdaad, de meesten, alleen de allerarmsten niet, die mochten wel blijven. Maar de meeste mensen zijn naar Babel op transport gesteld. Inderdaad, met dat ene koffertje wat je daarmee mocht nemen. De rest moet je alles achterlaten. Ja, je huis was misschien in vlammen al opgegaan. Of zag je in vlammen opgaan. Of je hield je hart ervoor vast. En daar ging je dan. Ziet het voor je? Samen met je man en je vrouw. Met je kinderen. Papa, wat gaan we doen? We gaan naartoe. Ja, we gaan weg. En je oude vader die eigenlijk niet meer lopen kon. Ja, hij moest toch. Hoe deed dat? Deed je maar ook mee. En zo gingen tientallen, honderden, duizenden mensen op transport. Nou, ver weg, hè? Kijk, tegenwoordig stap je in het vliegtuig in Jeruzalem en dan kun je naar Irak, zeg maar. Maar toen te voet, hè? Honderden mensen, je ziet die grote groep uit die karavaan, hoe zeg ik dat? En tenslotte woonden ze in Babel. Van huis naar huis verdreven. Je zat natuurlijk voor na te denken. Zou mijn huis nog bestaan? Zou het inmiddels geplunderd zijn? Zou het inmiddels in de vlammen opgegaan zijn? Enzovoort, enzovoort. Je had misschien familie nog achtergelaten of die mochten achterblijven. Hoe zou het dan zijn met hun? Al die dat soort dingen. En zat je in dat grote Babel? En hoe voelde je je dan? Nou, gemeente, weet je, God wist hoe die mensen zich voelden. En dat is een mooie. Wat staat in onze tekst hoe ze zich voelen? God gebruikt er twee woorden voor. God typeert daarmee het Joodse volk in de Babylonische ballingschap. God typeert ze met wormpje en volkje. U hoort het goed? Dat zijn verkleinwoordjes. Nou, wat een worm is, dat weten we allemaal. Dat weet jij ook natuurlijk. Dat is een klein beestje natuurlijk. Ja, die zit in de grond en soms als het geregend is, komen ze wel even naar boven. Wormen, daar kunnen wij mee vissen. Dan kun je een haakje doen, weet je. Dat is een beetje. En dan een haakje, dan ga je vissen ermee. Althans, dat kan. En een wormpje, dat is nog kleiner dan een worm. En een volk is nog klein, een volkje nog kleiner dan een volk. God weet. Zo voelt mijn volk zich in de Babylonische ballingschap. Begrijpt u? Ze voelen zich als een wormpje. Ze voelen zich als een volkje. Nou, dat waren ze ook. Ze waren in dat machtige Babel, daar weten ze natuurlijk tussen in het een en ander over. Het was een machtig rijk, dat was een machtige hoofdstad daar. En hangende tuinen en weet ik veel allemaal. Een rijke cultuur. En daar hingen ze, daar woonden ze. Het volkje Israël. De nakomelingen van Jacob. Die zich een wormpje voelden. Begrijpt u? Dus ik kan me zo voorstellen, als deze tekst bekend wordt in Babel, in die ballingschap, hoe dat gegaan is, weet ik allemaal niet. Maar die tekst is bekend geworden, die is voorgelezen, die is voorgedragen. Dat de mensen dachten, inderdaad. Inderdaad, zo voelen we. Ik voel me zo, wij voelen ons zo. Wij zijn een soort van wormpje, wij zijn een soort van volkje. Wij tellen niet mee in dit grote rijk. Wij zijn gevangen. We zijn ingekwartierd. Hoe zeg ik dat? We zijn overmeesterd. We zijn hier naartoe gebracht. Natuurlijk weet ik ook wel. Je had er die gingen er wat van maken. Die mensen heb je natuurlijk. Die gingen er wat van maken. Die gingen daar weer wat werk zoeken. Die gingen daar een bedrijfje starten. Als de ballingschap ten einde is, dan blijven ze ook achter. Dan zijn ze inmiddels gesetteld. En denken, nou prima hier eigenlijk in Babel. Maar er waren ook heel veel die voelden zich zo. Klein, nietig, hulpeloos, zwak, onbetekend het. In dat grote rijk. Een soort verloren. Psalm 137, dat kent u eigenlijk ook kunnen laten zingen. Psalm 137, daar heb je een psalm die erover gaat. Joden die houden van muziek, dat doen ze nog, weet u misschien wel. Misschien hebt u als Joden zien musiceren, ik wel. Fantastisch, dat is leven denk ik altijd. Weet je, maar de harpen hingen aan de wil, zegt Psalm 137. En die Babyloniërs zei, pak die harp nou eens en speel. Nee, zegt ze, nee hoor, we hebben geen behoefte meer. Dat kan je wel, hè, als je heel diep zit. Dan heb je geen behoefte meer aan muziek en zo. Dan denk je, laat maar. Dat. Wormpje. Volkje Israël. Dus God weet hoe ze zich zullen voelen als hij dit Jesaja ingeeft. En hoe ze zich voelen als het zover is. En het klopt natuurlijk wel. God zegt hier natuurlijk niets wat niet klopt. Dat ze zeggen, ja, waar heeft hij het over? Wormpje, houd toch op. Wij zijn sterk, wij zijn krachtig en wij zijn toch veel in staat. En volkje, hou op, we zijn het volk van God. Nee, wormpje, volkje, zo is het. Zo voelen ze zich, zo spreekt God hen aan. En het klopt, want als God je aanspreekt, klopt het altijd. U zegt, dominee, ik voel me ook zo. Dat kan. Weet je, ik vind het zo mooi, gemeente, dat God ons kent en dat God ons doorgrondt. Ik hoorde net op de radio nog toen ik hierheen reed, Psalm 139, daar staat het ook. Hè? Dat is zo'n mooie psalm. David spreekt daar over God. U kent me, zegt hij, u doorgrondt me, u omringt mijn gaan en mijn liggen. Ook zo mooi. Misschien ligt u wel veel op bed. God omringt uw liggen, hoor je? En God weet hoe je je voelt. En God kent je leven. En God doorgrondt je bestaan. Dat is mooi, hè? Ja, daar schrik je ook wel eens van. Want hij kent ook die duistere oorden van mijn bestaan. Hij kent die duistere schuilhoeken van mijn hart. Hij weet alles. Ja, ook mijn zonde en schuld en zo. En mijn overtredingen. En mijn afdwalen, afglijden. Dat weet hij ook. Maar laat het vanmorgen troostvol naar ons toe laten komen. U zegt, dominee, ik voel me ook zo. Hulpeloos. Verdrietig. Alleen. Onbegrepen, bevreesd, dat kan toch? Wormpje Jacob, volkje Israël, dat Joodse volk toen ook al. God weet het, God weet hoe u zich voelt, God kent u. Kijk, een ander ken je misschien niet helemaal of helemaal niet, maar God, daar ben je een open boek voor. Weet je, dat is dan een psalm, hè? Ik heb vaak psalmen in mijn preken die door mijn gedachten gaan. Psalm 38 meen ik, met mijn zuchten en mijn zorgen niet verborgen, daar u alles ziet en weet dat. Dus ook als het niet meevalt, ook als er moeite is, ook in uw leven, als je veel hebt meegemaakt, als er zorgen zijn, als er gebrokenheid is, in je eigen leven, in je huwelijk, in je gezin, in je familie, met een van de kinderen, een van de kleinkinderen. God zegt maar, ik weet het wel hoor, ik weet het wel. Ik weet dat je een wormpje voelt vanochtend. Ik weet het wel, dat je je klein voelt, onbeholpen, onbegrepen, vol van zuchten en van zorgen, zegt de psalm. Hè? Hoor je, vol van zuchten en van zorgen. U zegt, dominee, ik heb vannacht niet kunnen slapen. Dat zou zo kunnen. U zegt, ik gelukkig wel. Ik ook wel gelukkig, maar ik leg ook alles wakker. Toch? Dat doen we allemaal wel eens. En dan spookt het door je hoofd heen en denk je, waar is die knop om hem uit te zetten? Dat gedachte gedraas. Maar die knoppen staan niet natuurlijk. En je kijkt op je wekker en oh, weer een uur en weer een uur. En denk, wow, wanneer is het weer ochtend? Dat, hè. Nou, dat zit in deze tekst. Wormpje Jacob, volkje Israël. Ik kan me ook zo voorstellen, gemeente, maar dat weet ik niet, joh. Maar dat is mijn gevoel. Dat u zich als gemeente misschien ook zo voelt. Ik hoorde net van de consistorie van de kerkenraad, ik wist dat natuurlijk niet, dat eind september u hier voor de laatste keer een kerk houdt. Hoe zeg ik dat? Samenkomt in deze kerk, kerkgebouw. En dat u vanaf oktober in een zaal gaat kijken van het kerkgebouw van de gereformeerde gemeente hierachter. Nou, dat doet mij wat. Ik ben hier in 1994 voor het eerst voorgegaan als student. En dat weet ik nog heel goed. De kerk zat helemaal vol beneden. Volgens mij zaten er nog wel mensen boven. Maar dat weet ik niet helemaal zeker meer. Maar ik weet nog wel dat de kerk beneden vol zat. En ik weet ook nog dat ouderling Zeedijk uw ouderling was. Of een van de ouderlingen. En die kerkte dan in zijn zomervakantie altijd 2 weken of 2 zondagen in de Oude Kerk aan de Amstel. Want dan was hij in de buurt op vakantie met zijn vrouw. En ik weet nog hoe hij gebeden deed in de consistorie. Ik was toch een jonge knul. Ik was er zo van onder de indruk. Zo'n lieve, godvrezende man. Daarom wil ik zijn naam vanmorgen gewoon nog even noemen. Oh, die kon je zo opdragen. Ja. En de geschiedenis van de Zeist is verder gegaan. En nu is het zo dat uw kerkgebouw heeft verkocht. En dus het eind van de maand voor het laatst hier kerkt. Nou, dat doet mij wat. Ik neem dus vandaag afscheid van dit gebouw. Ik zeg, ja, dat mag gebouw. Nee, ik heb hier gestaan. Ik heb hier de nabijheid van de Heer gevoeld. Ik heb hier mogen preken onder de leiding van de Heilige Geest. Ik heb hier mijn lieve oudste zoon met zijn vrouw in het huwelijk mogen bevestigen hier. Weet je, dus dat doet mij wat. En u doet het nog veel meer natuurlijk, want u kijkt hier al vele jaren. En er zijn die broeders en zusters die zaten in 1994 hier ook al. En misschien nog meer daarvoor. Dus ik kan me voorstellen dat u zegt, ook als gemeente voelen we mee met de tekst van vanochtend. Snap u? Wat is de gemeente van Zeist nog? Is dat vergelijk met vroeger? Wat zijn we dan nu nog? Een wormpje, een volkje. En dat je richting de toekomst van de gemeente zegt, ja, maar kunnen we nog wel voorbestaan? Hoe moet het verder in Zeist? Of we gaan hier ook tenslotte, maar dan is het daar, de deuren dicht. 12 juli jongsleden heb ik de laatste diensten geleid in Naarden. Dan maak je het weer mee. Broeders en zusters jarenlang daar gekerkt hebben. Toen ik in Oude Kerk aan Amstel stond, was ik daar consulent. Nu is het voorbij in Naarden. Schiedam, en heb je van de Vlaardingen ook meegemaakt. Gaat dit ook zij straks gebeuren? Het zou u bezig kunnen houden. Mij wel in ieder geval. U zegt, ja, als gemeentedominee zijn we ook heel klein geworden, heel kwetsbaar. Vergrijst, hoe noem je dat? Weet je, vanmorgen zegt God, wees niet bevreesd. Hoort u? Dat zegt God, hè? Hij laat het mij tegen u zeggen. Hij zegt het in zijn woord. Want hoe u zelf voelt, dat is verschil natuurlijk. U zegt, ja, ik voel mezelf wel helemaal goed op dit moment. Dat mag, nou, dat kan. Maar gemeentelijk geldt het in ieder geval wel, hè? Klein geworden, kwetsbaar. Te vergelijken met de Joden daar in Babel. In zekere zin, snap ik ook wel. Maar u snapt mij ook wel. U zegt, moet dat richting de toekomst, dominee? Hoe lang kunnen we nog verder? Of worden we steeds kleiner? We moeten kerkraad tenslotte in overleg met u beslissen. Ja, moet de gemeente opheffen. Toch? God zegt, hoort u het? Hoor het. Wees niet bevreesd. Waarom niet? Nou, dat zegt hij er verder na. En dat zegt hij ook in de context. Trouwens, gemeente, ziet u dat in deze context, ik bedoel de omgeving van onze tekst, dat wees niet bevreesd al 3 keer voorkomt. In de mooiste tekst van de Bijbel, vers 10. Wees niet bevreesd, want ik ben met u. Wees niet verschrikt, want ik ben uw God. Ik sterk u, ook help ik u, ook ondersteun ik u met mijn rechterhand die gerechtigheid werkt. En vlak in onze tekst voorafgaand staat er nog een keertje. Wees niet bevreesd, ik help u. En vers 14. Wees niet bevreesd. Die mensen in Babel zaten blijkbaar zo ontzettend te vrezen. Toch? Waarom moet God het 3 keer zeggen? Nou, dat is duidelijk. God zegt geen woord te veel, hè? Dat weet u ook wel. Dus die mensen daar in Babel, ja, niet iedereen, dat weet ik wel. Maar een groot deel wel, die waren echt heel erg bezorgd en heel erg bevreesd. En God zegt het 3 keer. Wees niet bevreesd. Liefdevol hoor. Geen commando van, nee. Wees maar niet bevreesd. Zo. Wees maar niet bevreesd. Het hoeft niet. Dat. Weet je, want de Heer is liefdevol en de Heer is ontfermend. De Heer is barmhartig. Wij niet. Wij zijn soms onbarmhartig en wij ontfermen ons niet. En we zijn soms knetterhard, maar dat is God nooit. God is liefde, zegt de Bijbel. Waar is het? Dus God heeft dat heel liefdevol bedoeld. Terwijl ze gezondigd hadden tegen God. Hè? Hij had ze in de ballingschap gezonden. Het was een oordeel. God had kunnen zeggen, vrees maar hoor, doe maar, nee hè. Zo is God. Misschien hebben we het ook weer verbruikt in de vakantietijd. Weer gezondigd, weer eigen wegen gegaan. Misschien afgelopen week alweer. Goed te praten, dat is nooit. Maar God is een God van ontferming, van genade. God zegt tegen die ballingen, vanwege eigen schuld in de ellende, wees maar niet bevreesd. Oh ja, zo is God hè. Lieve gemeente, laten we nooit een harde gedachte over God hebben. pas op hoor. We doen hem zo onrecht mee, we trappen hem zo op zijn hart. Hoe zongen we dat met Psalm 6 vers 2? Raakt het u ook nog dat wij zijn hoogheid kunnen schenden? Dat Gods hoogheid door ons geschonden, dat is zonde hè. Zonde is heel veel, daar gaan we het niet over hebben. Maar onder andere dit, zijn hoogheid schenden. Maar ook zijn heiligheid, zijn liefde, zijn bewogenheid. Waarom bent u vanmorgen in de kerk? Ja, u zegt, ja, het was zondag dan. Nee, ja, dat klopt. Maar u bent hier omdat God u hier heeft samengeroepen, omdat God u hier wil zien, omdat God u ook wil laten luisteren. Ook u, ook jou. Weet je, en God is met ontferming over u bewogen. Ook over u als gemeente, bedoel ik. Maar ook over u persoonlijk. Hoe uw weg ook is, hoe ook uw wandel op dit moment eruit ziet. Heel veel zorg, misschien verdriet, eenzaamheid, rouw. Maar God zegt, wees maar niet bevreesd. Zo hè. Hoe zeg ik dat? Als een vader komt hij op ons af. Ja, hij is ook een vader, is de hemelse vader, de vader van de Heer Jezus Christus. Onze schepper, daarom ook onze vader. Hij komt als een vader op ons af. Psalm 103, hij ontfermt zich over degenen die hem vrezen. Ja, dat klopt. Maar hij slaat zijn armen uit en open. En God zegt, wees maar niet bevreesd. Waar je dus mee klem liep, wat moeilijk is, waar je mee vastgelopen bent. Ook de toekomst van de gemeente, waar je van wakker ligt misschien. Ja, dat kan. Weet ik ook weer niet van u natuurlijk. Maar ik kan me voorstellen dat er mensen hier in de kerk zitten die echt wakker liggen soms van de toekomst van de gemeente. Zeker als je lieve man ambtsdrager geweest is. Of als je veel voor de kerk hebt mogen betekenen. Of als je de jaren door je bijdrage hebt mogen leveren. Denk je, gaat nou alles straks weg? God zegt, wees niet bevreesd. Wat moet je doen? Nou, niet doen dan. Ja, sorry dominee. Ja, nee toch? Je kan er tegenaan lopen en je kan zeggen, ja maar dit, ja maar dat. Ja, dat zijn wij dan weer. God zegt, wees maar niet bevreesd. In je persoonlijk leven niet. Ja, maar zegt dominee, je moest eens weten. Ja, ik weet genoeg hoor. Als je 30 jaar dominee bent en 63 jaar oud, dan weet je wel heel wat het leven brengen kan. Ook in bezoeken bij broeders en zusters overal heen. Weet je, ik weet het wel. Maar ik weet ook dat er een God is die leeft. En dat er God is met liefdevolle ontferming. En dat wil ik vanmorgen tegen u en jou zeggen. Dat hij zo is en voor jou wil zijn. Moet je wel tot me komen. Ja, dat klopt. Dan moet je wel je leven in zijn handen leggen. Dan doet de Heilige Geest, die werkt dat. En dan mag je tot de Here komen. Mag bij de Here schuilen. Wat hoor ik net in de auto ook nog, ja. Veilig in Jezus' armen. Dat lied kent u wel, hè? Ook zo mooi. Dan is dit ook. Niet bevreesd, dat is tot de Heer Jezus gaan. Dat is tot de Heer Jezus vluchten. Komt u maar. En schuil maar. U bent veilig in Jezus' armen. Ik hoorde in het lied ook nog over strijd en over zorgen en over een nacht en zo. Dat zit er ook allemaal in. Ja, want dat is het leven, hè? Dat klopt. Maar je bent veilig in Jezus' armen. Ja, daar zegt God het. Misschien moet ik het zo zeggen. Daar zegt God het. Als ik in Jezus' armen schuil, wees maar niet bevreesd. Nou, en waarom dan niet? Ik sla de Bijbel om en de bladzijde, want de tekst gaat hier verder op, bladzijde 1126. Dan staat er, ik help u. En u ziet het in uw Bijbeltje, als u goede ogen nog hebt, er staat een streepje op ik. En dat betekent dus dat in het Hebreeuws, dat is de grondtaal, staat dat ik met extra veel nadruk. Kijk, ik help u. Dat kun je met één Hebreeuws woord zeggen. En dat staat hier ook. Wij kunnen dat natuurlijk niet in één woord zeggen, maar in het Hebreeuws kan dat wel. Dan heb je dus één woord en daar staat ik help u. Dat u, dat hangt er een beetje aan te bingelen. Maar goed, dat is Hebreeuws natuurlijk. Maar als je dan wil benadrukken dat je dat zelf dus echt bent, dan zet je er nog het woordje ik voor. Ani is dat in het Hebreeuws. Dus dan zeg je, letterlijk staat hier dus, ik help u. Begrijpt u? Dus God heeft dat in dit tekstverband al gezegd, zei ik al in vers 10. Staat dat al hè, als tweede werkwoord, ook help ik u. Vers 13 aan de slot, ik help u. Maar God weet het, ze zullen zo bevreesd zijn en zo beangst en zo onzeker. Ik zeg het gewoon nog een keer. Nee, niet gewoon, in ontferming. En dan benadrukt hij het ook nog. In vers 10 staat het er gewoon, zeg maar. Ik help u. Vers 13, ik help u. En in vers 14 zegt hij. Ik help u. Begrijpt u? Dus God onderstreept het. God benadrukt het. God zegt. Ik doe het zelf hoor. Nu schiet me een voorbeeld te binnen naar een boekje van dominee Poort. Die heb u ook wel gekend, denk ik, hè? Zeer karakteristiek en authentieke dominee. Dominee Poort heeft op een gegeven moment keelkanker gekregen. En dan komt hij bij de oncoloog en tenslotte moet hij geopereerd worden. En dan zegt dominee Poort, wie gaat dat doen, dokter? En dan zegt die dokter, ik doe het zelf. Misschien kent dat boekje wel, titel ben ik even vergeten. Dominee Poort had een band met de dokter opgebouwd, had een goede relatie met hem, ook vertrouwen in die arts gekregen, die oncoloog. En dan schrijft dominee Poort, ik vond het fijn dat die dokter zei, ik doe het zelf, ik ga het zelf doen. En God zegt het hier tegen ons. God zegt, al is tegen de Joden in ballingschap, jullie zijn vol vrees, dat weet ik. En hoe je voelen, heb je het ook al over gehad. Maar God zegt, ik zelf help jullie. Niet ik zal jullie helpen, nee, ik help u. Dus zodra dat die boekrol opengaat in de ballingschap, en ze horen het, dan horen ze Gods stem. Ze herkennen zich in die woorden, heb ik al met u besproken. En dan horen ze het God zeggen. Ja, niet allemaal, nee, dat had ik net al. De oppervlakkige mensen hebben niks gehoord. Maar Gods kinderen, door de Heilige Geest, die hebben het gehoord. Dat ondanks hun zonde, ondanks hun schuld, ook van hun voorgeslacht. Ja, wij en onze vaderen tevens hadden gezondigd, hè, zegt de psalm. En dat God zegt, notabene, ik zelf help u. Betekent dus door de ballingschap heen. En daarna. Ja, want er waren er onder hen die wisten het wel. Het is niet voorgoed, die ballingschap duurt 70 jaar. En dan worden bevrijd. En dan zitten ze dus in een onbeholpenheid, in een strijd, in een aanvechting. Dat kleine groepje aanmächtige Joden. Kom ook bij mijn thema, weet je. Een aangevochten groepje Joden, inderdaad. Daar waren ze vast onder, want die zijn er altijd geweest. Die hebben gezegd, ja, maar het komt nooit meer goed. En het duurt al zo lang. En hoe moeten we hier ooit wegkomen, weet je. En dat is ook in mensen hart en zelf al opgekomen. Want zo gaat dat bij ons natuurlijk. Aangevochten waren ze van buitenaf en van binnenuit. Die Babyloners hebben misschien gezegd, joh, blijf hier wonen, joh. We hebben een mooie baan voor je, een huis en dat. En in die setting, waar er ook geleden is, waar er ook gebeden is, waar er verdriet is en gebrokenheid, zegt God, en ik help u, ik zelf. Spreek de Heere. God zet er zijn handtekening onder, zou je kunnen zeggen. Naum Adonai, spreek de Heere. Ik zeg het zelf, zegt God, en ik doe het ook, en ik help je ook. En ik zal je blijven helpen. Eigenhandig, eigenstandig. En dat mag ik vanmorgen tegen u zeggen, verkondigen. In uw situatie, in uw moeite en uw zorg. Als u zich herkent in de Joden daar in ballingschap, in dat wormpje en in dat volkje. Ook als gemeente, God zegt maar, ik help u. Hoor je? Ja, maar zeg je, dat kan toch? Wie zegt dat niet? God zegt het toch? Wat is prediking? God komt toch in de prediking tot ons? In de prediking wordt het evangelie aan ons hart gelegd. In het woord van God spreekt de Heer zelf. Van de week was ik nog op bezoek bij een oudere zuster en die had afgelopen week een preek gehoord over Abraham. Ze zegt, dominee, wat zou het heerlijk zijn als God dus ook tegen mij zou praten, net zoals Abraham. Gewoon een stem vanuit de hemel. Abraham, die op een goede dag hoort hij opeens de stem van God, die hem riep om op reis te gaan. Ze zegt, ik zou ook wel eens zo'n stem van God willen horen. Ik zeg, lieve zuster, de Bijbel staat vol met die stemmen. Zodra u de Bijbel openslaat en leest of hoort lezen, dan is dat die stem van God, toch? De viva vox, de levende stem van God, zei Luther, toch? Zo leest u toch ook wel de Bijbel, zo leest u toch wel naar een preek, toch? U zegt dus, ja, mooi verhaal in ver verleden. Nee, en de preek komt God naar u toe en jou toe. God spreekt. God gebruikt mijn stembanden om tot u te spreken. En God zegt, ik help u. Jij, als je weer naar school moet van de week. En u, als u weer voor het gezin moet gaan zorgen of vervolg te zorgen. U die mantelzorg biedt de komende weken en maanden weer. U die misschien op de kleinkinderen past. Dat gaat van de week natuurlijk ook weer beginnen, ook voor ons. Nou, enzovoort, enzovoort. Het kerkelijk werk van de kerkenraad. persoonlijk leven, geestelijk leven, gemeentelijk leven. God zegt, ik help u. Blijkbaar kan ik het niet zelf, maar konden de Joden daar in ballingschap het ook niet zelf. Eigen kracht, nee, natuurlijk, ze konden niet. Ze waren dat worpje en dat volkje. Dat zegt God dus ook, denk ik, met dat helpen wel. Van God zegt, je kan het zelf niet, je gaat het niet redden. Maar ik kan het wel voor je doen. Ik kan je wel redden. Ik kan wel helpen, want groter dan de helper, zegt een mooi lied, is de nood toch niet, hè? Dat lied kent u wel. Nee, dat klopt. Wij lopen wel eens tegen onze nood aan. Denk je, ja, dat komt nooit meer goed. Wie zegt dat? Ja, dat zeggen wij dan, of zegt een ander. God zegt het niet, hè? God zegt nooit, voor jou kan ik niks betekenen. Nee, dat zegt God nooit. Ik help u. Ook in die ballingschap, straks. Wat gaat God doen? U weet het toch? Cyrus, Kores, verwekkend staat er in de Bijbel. Een koning die totaal niks met het Joodse volk had. Totaal niks, hè? Maar God neigt zijn hart als waterbeker, zegt Spreuken. En Kores gaat ervoor zorgen dat ze terug mogen. En zo is voor God niks te wonderlijk. Ook voor jou niet, voor u niet, voor mij niet. Misschien zit je in een situatie en denk je, ja, maar dit komt nooit meer goed. Oh, belediging van God. Ja, want hij zegt, ik help u. Ik wil niet zeggen dat elke moeilijke situatie ten einde komt. Nee, dat klopt. Maar dan hebben we een God die ons draagt en schraagt. Dan hebben we een God die helpt en troost. Toch? Waarom kon u verder in die moeilijke situatie? Waarom kon je bij het graf van je man of je vrouw of een kind staan? U zegt, dominee, ik werd gedragen. Dat, hè? Ik help u, is dat dan. Ik help u. Weet je, trouwens, ik help u. Hoor je? Ik help u. Dus dat is niet een momentje dat God zegt, ik help je een poosje en dan ga je weer. Nee, God zegt, ik help u. Gebruikt hij mensen daarbij? Ja, dat klopt. Dat kan God ook doen en dat doet God. Mensen schakelt hij in om anderen te helpen. De mantelzorgers had ik het net over. De ouders die voor hun kinderen zorgen. De grootouders die weer voor de kleinkinderen gaan zorgen enzovoort. Tuurlijk, dat is tegelijk onze taak ook weer. Om oog te hebben voor elkaar. Om te kijken, waar kan ik helpen? Nee, heel de wereld kan niet helpen. Maar waar kan ik helpen? Waar heb ik krachten voor en tijd voor en energie voor? De gemeente heeft gelijk weer een vraag. Wie ben ik voor een ander? Ben ik een helper in nood voor anderen? Maar daarboven staat God. Inderdaad, die menselen inschakelt, die situaties zo kan veranderen dat er een uitkomst is. Dat er net iemand belt, wat ik net nodig had, dat iemand langzaam, oh, dat jij nou komt, dat, hè. De voorzienigheid Gods noem je dat. Ik help u. En gemeente, zo mag ik u vanmorgen verkondigen dat God ook u gaat helpen als gemeente. Hoe het verder moet, ik weet het niet. Ik ben er ook niet bij betrokken natuurlijk. Maar ik weet wel dat God voor u zorgen zal. En dat verkondig ik u vanmorgen. Dan mag je om bidden, mag je ook om pleiten. Heren, help ons dan ook. Ook als inderdaad aan het eind van de maand hier de laatste dienst plaatsvindt. Dat zal u wat doen, denk ik, toch? Als u voor het laatst hier uw bank in gaat slaan en zitten. En als hier dan de laatste dienst gehouden wordt en u weet, nooit meer. Nogmaals, ik weet, sommigen van u zitten hier al tientallen jaren, want ik ken u al lang van gezicht. Sommigen ken ik persoonlijk. Weet je, dat is aangrijpend. Maar God zegt nu al, ik help u. Hoort u? En ook daarna, hoe het daarna gaat. Dat ligt aan Gods hand. Hè? Weet je, de Heer Jezus, de koning van zijn kerk, de Heer Jezus heeft de gemeente van Zeist ooit laten institueren, heet dat met een moeilijk woord. De Heer heeft de jaren door een rijke zegen ook in uw gemeente gegeven, dat weet ik. Een aantal oud-predikanten van u heb ik natuurlijk ook persoonlijk gekend. Ik wil ook nog de naam van dominee Vlietstra nog eens graag noemen. Hij zat altijd daar. Op de Bobeldijk met zijn vrouw. Nu zit ze ongeveer. Ik zie hem dan nog zitten met zijn vrouw. En weet je, daar ging ik zondagsavonds ging ik altijd nog even op bezoek. Als ik hier gepreekt had. En oh, dat was altijd zo kostelijk. Hoe hij dan reageerde op de preken van vandaag in dankbaarheid. Weet je wel, met die hele lieve, gunnende houding. Hij was ook mijn mentor vanuit het curatorium toen ik in Apeldoorn studeerde. Dus zodoende heb ik met echtpaar Vlietstra een hele fijne band gekregen. Daar wil ik ze nog even graag noemen. In dit gebouw bedoel ik ook. Want hier heeft hij natuurlijk ook vaak gestaan. Onze lieve broeder. Ja. Maar hoe het ook verder gaat met uw gemeente. U mag het van de Heere verwachten. De gemeente is niet van u. Niet van de kerkenraad. De gemeente is van de Heer Jezus. Door de jaren heen heeft hij hier velen geraakt. En velen tot geloof gebracht. Hier zijn vele kinderen van God gevoed. En die zijn nu in de eeuwigheid. Hopelijk bent u dat ook. Zo'n kind van God. En jij. Hoe is het met u? Hoe staat het geestelijk met u ervoor, broeders en zusters? U die hier inderdaad al vele tientallen jaren zit. Is het in uw leven ook gebeurd, dat werk van Gods genade? Is de Heilige Geest ook in uw leven gekomen? Bent u al de Heer Jezus te voet gevallen? Die lieve heiland die hier elke zondag zoveel jaren verkondigd is, toch? U zegt, dominee, ik vind het moeilijk. Dat kan. Maar God zegt, ik help u. Ook daarin. En dan de laatste zin. Dan gaat God nog een keer zeggen wie die helper dan is. Ik help u, spreekt de Heer. En dan zegt God wie de Heer is, wie die is. Uw verlosser is de Heilige van Israël. Ja. Een paar dingetjes nog. Uw verlosser. Ik had het over de zonde van Israël, over de ballingschap, over het oordeel, over de toorn van God. Ze zaten daar in Babel vanwege eigen schuld. Het was verschrikkelijk geweest wat ze gedaan hadden. En hun voorgeslacht. En God zegt, uw verlosser. Oh, dat is Gods genade. Hoor je het? Uw verlosser. Niet de verlosser. Of de verlosser van anderen, nee. Uw, hè? Hij spreekt die ballingen aan in Babel. Uw verlosser. En het tweede wat mooi is, dat zie je in onze vertaling niet hier. In het Hebreeuws staat Goel. En die naam kent u wellicht. Goel, dat is een losser. En daar kan ik al heel veel over vertellen, maar de tijd is bijna voorbij. Maar een losser, dan snapt iedereen het, ook het jongetje in de kerk. Een losser, dat is iemand die opkomt voor een ander die in nood is. Je kunt in de wetten van Mozes vinden, een losser, een goel, had met een situatie in de familie te maken. Die was vastgelopen, die uitzichtsloos was, die niet vlot getrokken kon worden. En wat gebeurde dan? Dan kwam de goel en die loste het op. Die bracht verlossing. Nou, het beroemdste voorbeeld is natuurlijk Boas. Toch? Boas is de losser. Naomi, Rut, u weet het wel. Het stuk land van Elimele was verkocht. Naomi komt terug uit Moab, helemaal arm. En zo arm dat Rut moet Aren gaan lezen, u weet het. En dan Rut 4, u moet ons nalezen vandaag, Rut 3, prachtig. Dan gaat Rut naar de Goel toe, naar Boas. En die vraagt dus of hij voor haar en Naomi wil instaan en optreden. En in Rut 4 staat dan dat Boas naar de poort gaat van Bethlehem. En hij is daar de Goel. Hij zegt, ik wil een stuk grond kopen wat Naomi heeft moeten verkopen, want die mensen die hebben hem niks. En ik zal het betalen en ik zal met Rut trouwen, weet je, dat is de Goel. Die geeft dus uitkomst, die treedt dus op in een moeilijke situatie. Die trekt hem vlot, die betaalt, die geeft uitkomst. Dat is een Goel in het oude Israël. En hier staat het, de Heer zegt, ik ben jullie Goel. Jullie zitten in een uitzichtsloze situatie. Jullie zijn een wormpje in een volkje. Het zal nooit meer wat worden als ik niet optreed. Maar ik zal jullie goel zijn. Hoor je? En vanmorgen zegt de Heer tegen u en tegen jou. We hebben ook een goel nodig, een verlosser. Wij zitten ook in een geestelijke uitzichtsloze situatie. Vanwege onze zonde totaal vastgelopen. God zegt maar, ik wil jullie goel zijn. Ik wil betalen. Door mijn eigen zoon dan, hè? Ja, door de Heer Jezus. Je zou kunnen zeggen, hij is de goel naast de vader of samen, hoe zei ik dat, of heeft het werk van de goel verricht. De Heer Jezus is in deze wereld gekomen. De Heer Jezus heeft de schuld betaald. De Heer Jezus heeft de straf gedragen voor al zijn kinderen. In Christus kan God de verlosser zijn. De heilige van Israël. Dat vind ik altijd zo'n wonderlijke uitdrukking. Kadosh Yisrael, de heilige van Israël. Ik ken nauwelijks een uitdrukking in de Bijbel waar meer spanning op staat. De heilige van Israël. Voel je? Dat woordje van, daar staat een druk op. De heilige, God is heilig, zonder zonde. Hij wil ook geen gemeenschap met de zonde hebben. God haat het kwaad. De heilige, de gans andere van Israël. Voel je? Dat kan toch niet? Nee, dat kan ook niet. En toch kan het. En toch kan hij de verlosser zijn van zondaren. Van Joden van toen, van Joden voor nu. Van u en van jou. Uw verlosser. De Heer verkondigt zichzelf als de verlosser. De Heer zegt vanmorgen dat u verlost moet worden. De Heer zegt vanmorgen dat u een zondaar bent. Voor hem niet bestaan kan. En tientallen jaren hier in de kerkbank is op zich wel heel fijn dat u hier gezeten hebt. Maar dat is ook niet voor God een reden om u te behouden. Maar God biedt zichzelf aan als uw verlosser. De heilige van Israël. En de Heer wil u redden van het kwaad. En de Heer wil uw zonden u vergeven. En de Heer wil u helpen. Ook in omstandigheden van het leven, ook als er moeite is, zorg, ziekte, moeite, verdriet. En weet je hoe dat kan? Misschien hebt u er al aan zitten denken. Ten slotte ga ik nog even met u naar Gethsemane. En dat was een tuin, en dat is nog een tuin in Jeruzalem, even erbuiten. Er stond een omheining omheen. Er zat een soort van poort of deur in. En in de nacht waarin de Heer Jezus verraden zou worden, is hij met zijn discipelen, minus één, naar Gethsemane gegaan. Je weet het, hè? En dan komen ze bij Gethsemane aan en die poort gaat open of heeft een sleutel van gehad, dat weet ik niet. En hij gaat dus met zijn discipelen, die elf minus Judas, gaat hij Gethsemane binnen. En dan zegt hij tegen acht van die elf, jullie moeten hier gaan blijven. Jullie moeten hier blijven, jullie moeten hier gaan zitten en voor me bidden. En dat doen die acht. Petrus, Jacobus en Johannes mogen nog mee wat verder de tuin in. Dat mochten ze vaker, nu weer. Dus met z'n vieren lopen ze verder. De maan schijnt, want het is Pesach. Dus het is niet helemaal pikdonker. Dus die drie discipelen die lopen daar samen met Jezus. Zo stelt me voor, in hun midden lopen ze wat verder op. En ze kijken hem zo aan. En ze zien dat de vrees in zijn ogen toeneemt en op zijn gezicht. De angst. Dat zien ze, dat voelen ze. En dat zegt Jezus ook. Jezus zegt, mijn ziel is bitterlijk bedroefd tot de dood. Ik ben beangst. En ze horen het aan de manier waarop hij het zegt. En ze zien het aan zijn gelaatsuitdrukking. Want als je heel erg angstig bent, dat zie je natuurlijk. Als je heel erg bevreesd bent. En ze lopen daar. En dan zegt Jezus tegen die drie, ga hier ook zitten nu. Ga zitten. En bid voor me. Ik ga nog een stukje verder. Om alleen met de Vader te zijn. En met de Vader te bidden. En Petrus, Jacobus en Johannes gaan zitten. En ze zien hun meester nog een klein stukje verder lopen. En dan staat er in de Bijbelgemeente. Dan valt hij voorover plat op de grond. Ja, hij zal zich niet met volle kracht hebben laten. Hij zal natuurlijk door zijn knieën gegaan zijn. Op zijn knieën gezakt. En toen heeft hij zich helemaal voorop. Voorover op de grond neergevlijd. Dus de Heer Jezus ligt lang uit op de grond. Dan begint die geweldige gebedsworsteling. Die discipelen, voordat ze sliepen, hebben het gehoord. Want als in donker, dan draagt het geluid goed, maar dat weet je wel. Dus ze hebben het gehoord in de stilte van Gethsemane. Wat Jezus bidt, wat Jezus worstelt met de Vader. Dat de drinkbeker voorbij mag gaan van het lijden. Dat, als dat mogelijk zou zijn, hij niet zou hoeven te lijden en te sterven. Dat hij niet naar het kruis zou hoeven. Maar hij zegt ook, Vader, indien het niet anders kan, dan zal ik die drinkbeker drinken. Dan zal ik het lijden aanvaarden. Dan zal ik sterven aan het kruis van Golgotha. En dat zegt hij voorover gevallen op de grond. En gemeente, in die weg verwierf hij dat ik niet hoef te vrezen en dat hij mijn helper kan zijn. Omdat hij toen ook daar lag en worstelde en bad. En David had het al gezegd, gezongen. Hij lag daar als een worm en geen man. En zo is God een helper. In nood. Om Jezus wil. Amen. Gemeente, laten we danken en bidden. Genadige en barmhartige Heer in de hemel, we danken u hartelijk voor de troostvolle woorden en voor de rijke bemoediging die vanmorgen hier verkondigd mocht worden. Vele jaren geleden aan het papier toevertrouwd door de profeet Jesaja. En in de ballingschap heeft dit woord geklonken. En is het tot zegen geweest. En nu vele eeuwen later, hier in Zeist opnieuw. Heer, u weet hoe het met ons gaat. U weet hoe we ons voelen. Persoonlijk, in alle verbanden van het leven waarin we staan, maar ook als gemeente, ook richting de toekomst. Heer, u weet dat we nog een aantal weken in dit kerkgebouw zullen kerken en dan nemen we afscheid van dit gebouw. Waar misschien voor onszelf ook heel veel herinneringen liggen, ook kostbare momenten. U weet dat. Heer, wil ons helpen de komende weken als we hier de dingen gaan afronden en als we afscheid gaan nemen. En ook daarna, als we op een andere plek zullen samenkomen, in een heel andere situatie. Gaat u dan met ons mee? Misschien is er vrees in ons hart voor andere dingen. Heer, leggen we dat voor u neer. We doen een beroep op u en we pleiten op uw belofte. Ik help u, zegt u. En dan zegt u erbij wie u bent. Hoe machtig bent u dan niet? Hoe vol ontferming. Heer, help ons dan ook de rest van deze dag en ook de komende tijd. En ook als we weer naar school gaan, als het werk weer wacht. Als alle taken op onze schouders weer zullen rusten, ook als kerkenraad. Geef ook onze broeders uw zegen, ook in de komende week. Als we na de vakantie weer in kerkenraadsvergadering bijeenkomen. Geef wijsheid ook, Heer, in verband met de toekomst van de gemeente. Dat we mee mogen denken en mee mogen bidden met hen. Dat we samen die weg mogen gaan. Ook leven we heen naar de gemeentedag, fijn aanstaande zaterdag. Dat we elkaar als gemeenteleden mogen ontmoeten in een informele sfeer. Dat we met elkaar mogen meeleven. Dat we een hele fijne dag met elkaar mogen hebben. Heer, zegen ook de middagdienst als dominee Cornet straks hier naartoe komt om ons te dienen. Geef hem ook de leiding van uw Heilige Geest en wijsheid om voor te gaan. Heer, mogen we de hele dag in uw handen leggen. Wat niet goed was vanmorgen, wilt u het genadig vergeven. Heer, wat een wonder dat u naar zondaren omzag en ziet. Het kan in Christus, Jezus alleen. Inderdaad, op Psalm zong er al van, die als een worm en geen man over de grond zou kruipen in Gethsemane. Tenslotte aan het kruis zou hangen van Golgotha. Verschrikkelijk, Heer Jezus, het diepe lijden dat u onderging. Maar als we dan de vrucht ervan zien, dan zijn we heel dankbaar en verwonderd. En komen we zelfs tot aanbidding. We passen toe in ons leven door de kracht van uw Heilige Geest. U weet op wat voor manier we hulp nodig hebben. We mochten ook de komende tijd van u verwachten, Heere. We leggen het allemaal voor u neer. Heb dank voor wat u gegeven hebt en verhoor ons bidden om Jezus wil. Amen. Bij het verlaten van de kerkgemeente wordt gecollecteerd, zoals u weet, bij de hoofduitgang. De eerste collecte is vandaag bestemd voor de kerk en de tweede voor de kerkelijke kassen. Onze slotzang is Psalm 52, vers 7. Mijn God, ik zal u eeuwig loven omdat gij het hebt gedaan. Ik verwacht uw trouwe hulp van boven. Psalm 52, vers 7. gemeente, ik wens u verder een gezegen en een goede zondag toe. En verhef uw harten tot God en ontvang zijn zegen. De genade van onze Heer Jezus Christus. En de liefde van God de Vader. En de gemeenschap van de Heilige Geest. Zij met u allen. Amen.